Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Michael Jacqueline. Dankjewel, Michael, dat je me hier ontvangt.
Ja, leuk dat je er bent, Robert.
We hebben elkaar eerder gesproken.
Ja, het is niet de eerste keer.
Dus het is niet, we zijn geen onbekenden van elkaar. En ik ken je werk ook al enige tijd. Je hebt nu een tentoonstelling bij Galerie Sleeuwen. Various Thoughts. Twee.
Various Thoughts.
Ja. Ja. Various Thoughts dan. En dat is de tweede editie daarvan.
Ja, inderdaad.
Een werk dat je de afgelopen jaren hebt gemaakt. En met ook twee verrassingen erin. Want ik kende je werk al, in ieder geval voor mij. Ik kende je werk al omdat je werken opbouwt uit stafijzer.
Mm-hmm.
En in deze tentoonstelling heb je werken bestaand uit het stafijzer in verschillende vormen, maar ook twee muurwerken die je de titel Lus hebt gegeven.
Ja, ja. Ja, die zijn inderdaad nieuw. En zeg maar binnen mijn werk ook ineens toch heel anders. Maar het komt eigenlijk voort dat ik per se weer eens een wandobject wou maken. Maar ik wist eigenlijk niet precies wat. En toen zag ik in mijn atelier nog een voorraad buizen staan. Of een aantal buizen. En ik dacht op een gegeven moment van, ik kan ook iets doen met een buis aan de muur. Mits ik daarvoor een goed frameje kan maken dat het mooi tegen de muur komt. En daar heb ik iets mooi simpel iets voor ontworpen. En toen kon ik hem tegen de muur doen. En ik had ook wel het idee, er moet iets omheen hangen. En zo is het ontstaan. En eigenlijk, verder kan ik er niet te veel over zeggen. Behalve dan wat ik er interessant aan vind, is het pertinente horizontale van die buis die echt haaks op de muur staat. En dan het verticale van het hangende eronder. Dat geeft een mooie tegenstelling. En dat is eigenlijk de motivatie.
Ja, zo eenvoudig kan het zijn.
Zo eenvoudig
voor het publiek dat het nog niet gezien heeft en dat het gesprek beluistert. Die buis die is vergroomd. De kopse kant waar je tegenaan kunt kijken is afgesloten. Dus je kijkt niet een holle buis in. Vergroomd dus. En op dat vergromde object dat recht uit de muur steekt, heb je inderdaad, ik geloof, 5 lussen.
Ja.
Gehangen. En als je erop toeloopt en het beeld nog niet van nabij hebt gezien, dacht ik als eerste, zou dat rubber zijn? Ik heb andere mensen gesproken die als eerste in eerste instantie dachten aan tuigleer.
Ja.
Ja, en dat is misschien ook niet zo gek.
Heb ik ook gehoord, hoor.
Ja, dat is misschien ook niet zo gek, omdat je ook zou kunnen denken als je zo'n staak ziet uit de muur aan bijvoorbeeld een zadelpen. Dus voor een paardrijzadel heb je ook van die constructies waar je dat op kan hangen en zo. Dus misschien speelt dat daarin dan ook een rol, maar niets van dat al. Want als je dan nabij komt, zie je dat het ijzer is.
Ja, nee, ik heb dat natuurlijk wel eens gezien, hoe zadels weer worden opgehangen. Maar ja, ik doe zelf niet aan paardrijden, maar ik heb dat wel eens gezien. Ja, dat kan ik begrijpen, die associatie, maar die heb ik zelf niet gehad. En andere mensen zeiden ook tegen mij van ja, of het misschien leer was wat er hing, of rubber inderdaad. Maar ik heb gewoon in mijn voorraad ijzer, ik heb nog een aantal verschillende maten ijzer in mijn atelier hangen, daar wat ringen, of tenminste, nou ja, het zijn dus echt lussen. Heb ik in verschillende maten daaromheen gehangen. En dat als je van opzij kijkt, dan krijg je dus ook een soort van barcodewerking. Exact. Van verschillende breedtes, materiaal en met bepaalde tussenafstanden. En het hangt er allemaal los omheen, moet ik zeggen. Niet lus omheen, maar los omheen. Dus dat betekent dat je ze eraf kan halen en de volgorde kan veranderen. Niet dat dat nou zo belangrijk is, maar het is een bijkomstigheid. Want als ik alles vast zou maken, dan wordt het helemaal zo'n onmogelijk ding.
Ja.
Dus dat maakt het ook wat luchtig.
Ja, maar wat ik daar echt heel interessant aan vind, is dat omdat hier allerlei dingen tot uitdrukking komen die in je werk zitten überhaupt. He, ook al zou je zeggen, ja, dit is minder direct herkenbaar als een Jacqueline met het werk wat je de afgelopen jaren hebt gemaakt. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Misschien omdat je ook in je oeuvre toch verschillende werken hebt gemaakt. En het is, dus het is niet zo dat het helemaal eenduidig is. Maar wat hier toch gebeurt is dat je ook zelf ziet met het zijaanzicht biedt iets heel anders dan het vooraanzicht. Het vooraanzicht, daar zie je die verschillende maten lussen. Met name in hoe ver ze uithangen. En wat mooi is ook, is je hebt ook het gevoel alsof ze uithangen onder werking van zwaartekracht.
Mm-hmm.
Terwijl als je erbij komt, op toeloopt, dan zie je toch ook dat het gewoon ijzer is. En dat als je het omhoog zou zetten, dat het ook zou blijven staan.
Ja, het is natuurlijk gevormd.
Maar er is toch een hele duidelijke visuele werking van zwaartekracht.
Ja.
Nou, dat is toch een heel primair iets in beeldhouwkunst.
Ja. En wat ook erg mooi is, dat vond ik zelf dan ook een mooie keuze, is dat die buis dus vergroomd is. Vind ik ook mooi, dat is echt ijzer. Hè? Dat ziet er ook echt uit als ijzer. Alleen, ja, het glimt nu. En dat gaat heel mooi samen met het zwart. Dus dat is ook een hele esthetische overweging. Maar het werkt heel goed.
Ja, want die ringen, er worden wel ringen gevormd in het chroom. Want als je erop toe loopt, dan zie je dat het zwart weerspiegeld wordt in de buis. En dat volgt dan de ronding van de buis. Maar ja, dat zijn allemaal, dat is een beeldspel wat veroorzaakt wordt door keuzes die jij hebt gemaakt. Jij kiest ervoor om die buis te vergromen. Jij kiest bepaalde maten, ijzer ook, van die lussen. Dus als je er schuin op staat, gaf je al aan, ja, dan krijg je iets barcode-achtigs. Maar je ziet ook dat de twee bredere lussen platter zijn dan de drie andere lussen die van stafijzer zijn gemaakt. En dat geeft ook weer een heel mooi relief.
Ja.
Dus zo met zo'n heel eenvoudig beeld, dat zoals je zegt, eenvoudig tot stand komt misschien zelfs wel, is er toch altijd heel veel te ontdekken en plezier aan te beleven. Maar gaat het ook echt zo eenvoudig zoals je dat nu tegen mij zegt?
Ja.
Dat je echt materiaal vindt. Ik denk van, die buizen, daar kan ik ook wel een keer wat mee doen.
Nee, het ging ook vooral om die eerste tegenstelling en hoe je dat bereikt. Dus die tegenstelling van horizontaal, verticaal.
Ja.
Maar dan en dit zwaartekrachtgevoel, dat naar beneden hangen.
Ja, maar het begint dus bij het idee dat je een wandobject wil maken.
Ja.
En
weer eens een wandobject.
Ja. En dan kijk je ook om je heen van materiaal dat je nog hebt liggen.
Mm-hmm.
En dan vormt zich iets. Is dat in je hoofd of begin je tekeningen te maken?
Ik maak ook tekeningen, schetsjes. En die zijn dan al een hele tijd geleden gemaakt, waarvan ik denk van, daar moet ik toch iets mee doen. De mogelijkheid van een buis uit de muur komt.
Ja.
Nou, en wat voor mij de doorslag heeft gegeven, is dat ik gewoon vrij snel had ontdekt hoe ik een frameje erin kan maken, zodat het heel praktisch ook voor een gewone buitenstaande aan de muren bevestigd kan worden. Met alleen een boormachine, zeg maar. Ja. Dat is het is een puur visuele aanleiding. Ja.
Ja, nee, maar het is... Ik bedoel,
ja, dat kan zo simpel. Dat geldt voor zoveel van die beelden, van de beelden van mij.
Nee, maar zitten, kijk...
Je verwacht een groot verhaal, maar dat zit er niet achter.
Oh, nee, maar ik verwacht geen groot verhaal.
Maar je kan er wel allemaal zelf associaties bij geven, dat wel.
Nee, maar kijk, wat natuurlijk zo is... En dat heb ik wel eerder bij jou gemerkt en bij collega's van je ook... is dat het voor de kunstenaar is het vaak heel erg vanzelfsprekend.
Ja, maar niet vanzelfsprekend, maar het moet ook nog interessant zijn. Hè? Kijk, tuurlijk. Dat moet je vergeten. En dat is belangrijk, moet je niet vergeten. Het is niet zomaar van, ach, dat is leuk bij elkaar. Nee, ik vraag ook aan mezelf. Hè? Ja, maar is daar iets interessants aan? Is het fascinerend? Ik gebruik eigenlijk het liefst het woord, is het fascinerend? Als het fascinerend is... Dan wil ik er wel mee verder gaan. En dan hoef ik zelf niet eens te weten wat dat nou precies is. Daar kan ik af en toe wel later wel over piekeren, maar moet je verder ook vrij laten, denk ik. Hoef je ook niet te benoemen.
Ja, ja.
Dus, als het al kan.
Ja, precies. Maar er bestaan dus tekeningen, een soort schetsontwerpen van een wandobject, van een staak die uit de muur steekt. Maar dat is niet specifiek een tekening van dit werk nog.
Nee. Want, nou, wel, ja.
Want wat ik me afvraag, hoe die interactie gaat tussen de tekening en het spelen met materiaal in de studio.
Het is een super simpele tekening natuurlijk, een buis die uit de muur steekt.
Nee, maar is
en
er
dan een lust eromheen tekenen en... Dat zijn wat kleine technische dingen die als je al heel lang met deze materialen werkt, eigenlijk waarvan je weet, ja, dat is allemaal makkelijk oplosbaar, daar kom je wel uit. Dan weet je van tevoren, ja, daar kom je wel uit.
Ja, want je hebt nu twee lussen gemaakt, hè? Ze heet alle twee lus. Is dat het dan?
Ja, nou ja, dat is het punt een beetje. Soms denk ik, ik heb nog een paar van die buizen geprepareerd, voorbereid om nog meer te maken. Maar ik heb er nu twee gemaakt en ja, de een is iets anders dan de ander, maar ik ga er geen vijf van maken op die manier. Dus ik moet er nog op een andere manier iets anders mee gaan doen. Dat gaat ook nog wel gebeuren, maar dat moet ik nog uitdokteren. En dat komt wel TZT, denk ik dan, tijd.
Ja, ik ga er toch nog even op verder, als je het niet erg vindt. Want waar bestaat het uitdokteren uit? Ga je actief op bezoek?
Nee, gewoon in je hoofd houden wat je wil. Dat je daar nog een mee wil. En dat kan een lange tijd duren, dat je eigenlijk maar niet uitkomt hoe je dat vorm gaat geven... Maar je weet het als je het een tijd in je hoofd hebt, dat er toch wel iets gaat gebeuren. Ja, het is heel subjectief, maar ja.
Dat is ervaring ook.
Dat is ook ervaring en je kijkt om je heen. Ik bedoel, het belangrijke is ook dat je gewoon blijft kijken.
Is dat in de loop der jaren, want je hebt al een lange carrière als beeldhouwer, is het in de loop der jaren gemakkelijker geworden om tot een beeld te komen?
Nee. Je hebt al zoveel uitgeprobeerd eigenlijk, dat het eigenlijk toch wel moeilijker wordt. Denk ik dan.
Omdat dat terrein wat interessant voor jou is als beeldhouwer, al zich veel duidelijker afgebakend heeft. Is dat het dan?
Nee, nou zit ik in jouw straatje, maar dat is helemaal niet de bedoeling.
Ik doe een voorstel, hè, Michael. Dus ja, het is niet zo dat ik je...
Ja, nee, maar ik zit wel... Ik heb gewoon al veel uitgeprobeerd. Ja. Voor mezelf dan, of het idee, ik heb veel uitgeprobeerd. En op een gegeven moment dient zich nog weinig aan. Vroeger barst ik van de ideeën, daar heb ik ook die ideeënboeken van. Toen dacht ik, oh, moet ik snel opschrijven. Ik heb nu 20 delen, ik ben nu aan het einde van deel 19 en ik hoop nog aan deel 20 te komen. En dat is dan mooi, maar ik heb niet zoveel meer op te tekenen eigenlijk. Dus het droogt allemaal een beetje uit.
Ja, maar als je al 20 boeken met ideeën hebt, dan is dat toch al heel veel.
Ja, nou ja, 20 boeken vol ideeën, ik bedoel, ze zijn vol, maar of dat nou allemaal interessant is, is natuurlijk iets heel andere kwestie. Ja. Maar nee, ik denk inderdaad dat het minder wordt, ja. Gewoon. Heel eenvoudig.
Ja.
En ik zeg niet dat ik klaar ben, maar het gaat wat langzamer. Het gaat over een stuk langzamer.
Ja.
Laten we het zo zeggen. nieuwe ideeën ontwikkelen. Maar ik moet wel zeggen dat die ideeën toch nog wel goed zijn. En dat is belangrijk. Ik bedoel, je blijft ook kritisch naar jezelf toe. En ik heb ook zoiets van, ik wil het wel een keer proberen. Weet je, het is niet erg als iets mislukt, want het gaat toch naar de ijzerboer. Dus dat is allemaal niet zo erg. Maar ik moet wel echt een uitgangspunt hebben om aan de slag te gaan. Ik ga niet zomaar in mijn atelier kijken, wat kan ik nu eens doen? Zo ben ik niet, nee.
Nooit geweest ook?
Nee. Ik moet altijd ergens aan werken.
En die ideeënboeken, die bestaan uit tekeningen en aantekeningen. Bekijk je er nog wel eens in?
Jawel, zeker. Ja, maar niet zo vaak. Want ze zitten ook natuurlijk ook grotendeels goed in mijn hoofd.
Juist ook omdat ze in die boeken staan.
Ook, ja. Ook.
En gaat het altijd over je eigen werk? Of zijn er ook aantekeningen in over andermans werk?
Nee, ik hou me niet bezig met andermans werk. Natuurlijk zie ik wel andermans werk. En natuurlijk heeft dat invloed. En natuurlijk doe je ook wel eens ideeën op van een ander. Of je ziet ideeën bij een ander die die zelf eigenlijk niet ziet.
Ja, dat is ook interessant
dat
inderdaad.
Ook, ja, ja. Dat kan zoveel. Kijk, als kunstenaar kijk je ook naar andere kunst. Dat hoort er gewoon bij. Je gaat verder in een traditie en je hoopt hem iets uit te breiden of op te rekken. Maar ja, dat hoort erbij. Maar ja, ik kijk ook zoveel. Ik wandel graag en ja, er zijn zoveel dingen om naar te kijken. Ik kijk televisie en ik lees veel. Helpt ook.
Op wat voor manier helpt dat?
Nou, het geeft op een andere manier weer ideeën ook. Maar goed, ja, ik ga niet te veel in mijn eigen keuken vroeten, want dat vind ik het ergste wat je kan doen. Ja. Hoe maak jij dat?
Ja, daar gaan deze gesprekken toch echt over.
Nou, helemaal niet. Ik bedoel, het ligt eraan wat voor kunstenaar je bent. Als je een heel rigide, strakke kunstenaar bent, dan moet je wel bijna theoretische verhalen hebben, maar dat heb ik niet.
Oh, maar ik vraag ook geen theoretisch verhaal van je. Daar gaat het me ook helemaal niet om.
Nee, maar ik hou niet van dat gevroed.
Nee, maar kijk, er zijn heel veel dingen.
Je kan net zo goed gaan vragen van waarom lees jij of zo. Ik bedoel, dan krijg je ook mensen een beetje kriegelwoorden, zeg maar.
Nee, maar er zijn heel veel dingen die heel vanzelfsprekend voor jou zijn. En ja, die voor mij heel interessant kunnen zijn om te weten hoe je werkt en hoe je tot je werk komt.
Hoe hardnekkig je tanden erin zet. Dat heeft er ook mee te maken. Maar goed.
Ja, je tovert nu op je computer een beeld van de tentoonstellingen tevoorschijn.
Ja, er is natuurlijk.
Mag ik je wat vragen?
Ja.
Want er zijn nog een aantal wandobjecten. Dus als we de galerie binnenkomen, de galerie Sleeuwen.
Ja.
In de eerste zaal, op de middenwand, links, heb je een aantal wandobjecten naast elkaar.
Ja.
En die hebben allemaal als gedeelde titel 45.
Ja.
Dus 45 en dan tussen haakjes 1, 2, 3 en 4.
Ja.
Wat is die titel?
Kijk, dit zijn de eerste twee.
Ja.
De eerste twee, het is gewoon 45 graden, de hellingsgraad.
Ja.
En toen zat ik op mijn eigen computer van, ja, hoe voer je de titel in? Nou, 45, ik weet niet eens hoe ik op de computer zo'n 45 graden, zoals je dat met de hand gewoon een heel klein nulletje rechtsboven zet. Maar ja, toen dacht ik, het 45 associeert ook met 45 graden van de warme zomer.
Het is optie 0. Als je dat doet, dan krijg je zo'n gradenteken op je toetsenbord.
Oké, nou ja, goed. En de 45 graden temperatuur heb je dan nog. En 45 associeert altijd bij mij ook nog met 1945. Dus dat zijn drie dingen. Misschien hebben mensen nog meer associaties. Maar goed, daarom gewoon 45. En ze verschillen allemaal, maar die verschillen zijn niet zo groot. Kijk, dit zijn twee verschillende, maar die... Dat is ook weer een serie waarvan je denkt van, ja, je maakt de dingen die erbij past, maar je moet het niet overdrijven. Ik heb er dus vier gemaakt en je ziet het voor je, maar Ja, het houdt op. Ik vind dat je niet... Kijk, je kan nog eindeloos doorgaan. Kijk, het werd hier gekker. Kijk, zo bijna een zetje. Of een bliksemschicht, zo. Het werkt mooi. Dan had ik die nog. En dan, ja, dan vind ik... Nou ben je er klaar mee.
Ja. Ja, het zijn eigenlijk als het ware twee vierkanten, zou je kunnen zeggen. Ja. Tegen elkaar aangeplaatst. En waarvan je... Je werkt binnen twee kubussen, als het ware. Dat is de negatieve vorm, om het zo maar te zeggen. En daarbinnen maak je die hellingen met stafijzer.
Ja.
En waardoor er wel een spel is van licht ook. Waardoor er ook een transparantie blijft.
Heel belangrijk bij te zeggen is dat het dus... Het is geen gesloten vlak.
Exact.
Het vlak wordt gevormd door 20 staven... stafijzer met lucht ertussen. En omdat ze schuin staan en dan ook nog vlak bij elkaar, krijg je een soort van interferentiewerking die je vooral op afstand ziet. En dat maakt het voor mij ook interessant om erop door te gaan. Net zoals in een vorige tentoonstelling Two Rounds had gemaakt van die cirkels.
Mooie dingen zijn dat ook.
Die, waarvan het stafijzer in elkaar rijgt, maar dwars op elkaar staat, waardoor je ook een interferentie krijgt.
Ja.
Ik bedoel, daar is het eigenlijk ook nog een... daar grijpt het op terug natuurlijk weer.
Maar dit deed me ook denken, deze serie, aan... dat heb ik waarschijnlijk ooit op je website gezien. Een werk op papier. Dat je op een soort millimeter papier allemaal varianten ziet. Ook.
Oh ja, ik begrijp nu wat je bedoelt. Daar hadden we het laatst over ook. En toen kon ik er niet op komen. Maar inderdaad, die serie was mooi gemaakt. Ook, nou nee, het nadeel was, het was een mooie serie. Maar het lijm zorgde voor bubbels overal op die serie. Ja. Nee, dat had hier ook nog mee te maken. En dat was ook, dat ging ook nog vooraf aan... Het X-project, dat is wel heel lang geleden hoor.
Ja, want dat is waar ik aan refereer, denk ik.
Het staat op mijn website.
Ja, dat zal ik dan ooit gezien hebben.
En dan, ja, dat staat op mijn website en dat is gewoon, ik neem...
Want ik herinner me ook dat het enige
grafische
werk is op je hele website.
Ja, nee, is waar.
Herinner ik me dat
goed? Ja, dat is goed. En in die tijd heb ik daar ook nog een heleboel tekeningen van gemaakt. Of plaktekeningen met rasterpapier ook.
Oh ja.
Ja, en toen kwam jij nog niet in de galerie. Maar er heeft toen een hele wand vol gehangen. En daar heb ik zelf wel foto's van. Maar die komen ook nergens in... komen ook niet op mijn website voor. Ja, misschien kan je, ik heb het over mijn website, daar kan je dus heel veel beelden van mij zien. Misschien moet je dat er nog bij zeggen.
Ja, maar Michael
mag Jackson. Je dat er nog bij zeggen?
Ja, zeker. Maar ik plaats het ook in de aankondiging, dus mensen kunnen dat dan wel vinden.
Maar dat klopt dus, inderdaad. Maar daar was het niet met twee lijnen. Het ging me toen ook vooral om de werking van verschillende rasterpapieren ook. Maar ja, trouwens, dat wat op de website staat, dat is trouwens een best ingewikkeld stukje techniek. En daar heb ik de hulp bij gehad van een digitaal fotograaf of een fotograaf die gespecialiseerd is in het verwerken van digitale foto's. Die heeft mij daarbij geholpen, Allard Bovenberg is dat. Want het was nog best moeilijk om te maken wat ik wilde eigenlijk. Maar hij kon dat en daar zijn we uitgekomen. Dus het is met technische ondersteuning van Allard Bovenberg.
Kijk,
ja.
In de tentoonstelling heb je één object dat op de grond ligt. A perishable heet dat, meen ik.
Ja.
In eerste instantie ziet het eruit als vier objecten... die in elkaar geschoven zijn, een soort opengewerkte kokers.
Ja.
Maar kokers die net niet toe zijn, dus die net niet de cirkel rondmaken. Het zit iets anders in elkaar als je goed gaat kijken. Omdat er ook vervormingen zijn, met name bij één object, dat deel uitmaakt van dat geheel. Die overgaat als het ware in de hoofdvorm. En dat is, dan zie je altijd weer dat het niet alleen maar accumulatie is van vaste vormen in verschillende maten, maar dat je ook heel duidelijk bezig bent met het maken van één werk.
Mm-hmm.
En dat het geen collage is,
mm-hmm,
van verschillende basisvormen.
Mm-hmm.
Dat is een groot object, hè?
Ja, het is 2,50 meter, 2,80 meter, ik geloof bijna 3 meter. En ik kijk even naar een andere foto die ik nog heb. Nou, dat ga ik niet opzoeken, want dan dwalen we te veel af. Het is eigenlijk ontstaan omdat ik aan het wandelen was in een natuurgebied wat ik nog van vroeger ken, dus ergens rond Heemstede. En daar er is één gedeelte van een bos waar ze de bomen, zeg maar, die dood zijn, vrij lang laten staan. En meestal in laten staan, maar ook laten liggen. En tegenwoordig is het heel gewoon om in een bos bomen te laten liggen, of het overgrote deel, omdat die verrotting zo goed is voor de natuur. Vroeger werd dat allemaal opgeruimd. Maar dan heb je tegenwoordig ook nog van de mate waarin er opgeruimd wordt. En in dit bosje, specifieke bos waar ik het over heb, daar stonden ze gewoon ook gedeeltelijk nog rechtop. En blijkbaar waren er een paar bomen die hebben er echt al jarenlang gestaan. En dan kwamen die ringen, kwamen eigenlijk los van elkaar. En verderop heb ik toen ook nog een heleboel...
De ringen van het hout, dus je wil niet het bast alleen?
De ja-ringen.
Ja,
nee,
ja.
Nou, ik weet niet of ik het goed zeg, of dat misschien is het een andere structuur. Ik bedoel, ja. Zoveel kennis heb ik er ook niet van. Maar goed, maar er waren er ook liggende. En dan gingen al die vormen dus heel mooi lieten los. En ja, dat had iets heel stervends, iets heel vergankelijks, zeg maar. En dat heb ik geprobeerd op een of andere abstracte manier
ja, wat mooi,
in dat ding te krijgen. Ja. En wat vooral belangrijk is ook, is die vorm. En het associeert voor mij ook met een heel oud beeld. Maar ik weet niet, van 30 jaar geleden.
Van jouzelf?
Van mezelf. En ja, maar ik weet niet, gevoelsmatig dan.
Ja, precies.
Maar dus ik denk niet dat het publiek dat zou dat niet herkennen.
Maar gevoelsmatig, dus dat had je niet in gedachten toen je het beeld aan het maken was.
Daar kwam ik veel later achter van.
Ja, ja.
Hey, dat doet me gevoelsmatig denken aan een weer veel vroeger beeld.
En wat is dat dan, weet je dat?
Ja, het heeft iets stervends, zeg maar. Perishable is ook vergankelijk. Hè?
Nee, maar datgene wat jou doet denken aan een vroeger beeld, is dat iets structureels?
Nee,
of
visueel, puur visueel.
Ja, precies.
Maar wel iets gevoelsmatig wat die vorm uitdrukt.
Ja. Ja, want wat interessant is natuurlijk ook, is wat je dan in het bos ziet, is dat toont iets structureels van een boom. Want de manier waarop je desintegreert zegt ook iets over de manier waarop je dat in elkaar steekt,
mm-hmm,
van boom. Maar die toont iets op een manier zoals je dat niet verwacht. Tenminste, wat jij nu aan mij schetst,
mm-hmm,
dat is een beeld dat ik niet ken.
Mm-hmm.
En, want je denkt toch altijd inderdaad aan die jaarringen en dat het inderdaad een samenhangend geheel is, die weliswaar kan rotten, maar niet dat die desintegreert in stukken, als het ware.
Mm-hmm.
En dat is wat jij, mm-hmm, wat jij nu zegt. En je hebt dan die hoofdvorm gemaakt, dus het is één geheel, maar je ziet tegelijkertijd ook dat er, het zijn vier delen, geloof ik, hè,
mm-hmm,
waar je dat hebt samengesteld.
Mm-hmm.
Kom je daar heel snel toe al? Of is dat een soort regel, dat je een aantal elementen hebt waarmee je zo'n beeld maakt? Of is dat iets wat je elke keer weer opnieuw moet uitvinden voor jezelf?
Nou, in dit geval heeft het lang geduurd voordat ik er iets van vond, hoor. Ik heb wel het idee... dat is moeilijk uit te leggen. Ik Ik heb wel veel verschillende versies gemaakt, eigenlijk. Dat wel. En het moest van mij per se een halve cirkel zijn die door een staak omhoog werd gebracht naar een kleinere cirkel weer, met een kleinere omtrek. Ja, dat is moeilijk voor te stellen, maar met het beeld erbij wel. En dat moet dan ook in elkaar geschoven worden, zo. En ik heb er heel veel staande versies gemaakt, maar dat werkte eigenlijk niet. En een liggende versie werkte wel. En ook hoe je het in elkaar schuift, maakte het ook, werkte ook mee om het interessant te maken.
Ik meen me te herinneren dat jij het gezegd hebt, maar je moet me maar corrigeren als het niet klopt. Is dat jij die beelden, want we hadden het net over tekeningen en zo. Maar dat jij met beelden, dat je die toch ook echt maakt ter plekke. En dat je beslissingen neemt in het maken, in het hanteren van de materie.
Ja,
en dat je niet bezig bent met het uitvoeren van een tekening.
Nee.
Toch?
Ik heb al heel lang, ik weet niet eens meer hoe die... Er staat volgens mij wel een klein schetsje in mijn ideeënboek ervan. Maar ik ben vrij snel gewoon begonnen met maken. En ook omdat ik het materiaal gewoon in huis heb en precies weet wat ik wil. En er zijn veel variaties van die foto's, heb ik dan ook nog wel. En op een gegeven moment wist ik, het moet liggend worden. En het is dus echt al makend ontstaan, zeg maar.
Ja, precies.
Net zoals iemand kan gaan kleien, maak ik dan gewoon losse delen die ik samenvoeg. En dan kan ik in het werkproces de maten veranderen, de lengte of de cirkelomvang of een deel van de cirkel. Dat is dan het werkproces of het creatieve proces, zeg maar.
Ja, maar dus in het maken ontstaat het dan. En het is niet een...
Nee, maar je
maken
hebt wel,
naar een
ik
ontwerp.
Heb wel een, nee, het is niet maken naar het ontwerp, maar ja. Ik heb wel een uitgangspunt.
Tuurlijk.
Dat is dat
zeker.
Verhaal van die dode, ja. Rottende bomen.
Ja. Ja, dat is heel specifiek, maar tegelijkertijd is het ook alleen maar specifiek als aanleiding. Want je bent niet in een mimese zit je, want je bent tegelijkertijd met ander materiaal bezig.
Ik ben niet met figuratie bezig.
Nee, exact.
Nee.
En je bent met, je kiest je materiaal, die stafijzer weer.
Ja.
En dat leidt jou ook naar wat je aan het maken bent.
En eigenlijk, is het, ik bedoel, het staat allemaal verticaal, hè? Het is in de lengte. Zoals een boom werkt eigenlijk meer zo. Dus dat is allemaal ook een beetje tegengesteld. Maar uiteindelijk vind ik de titel toch wel geslaagd bij wat je ziet. Als je nu de hele boomassociatie weglaat, dan vind ik het toch een geslaagd.
Ja, het levert ook echt een prachtig lijnenspel op.
Mm-hmm.
Omdat al dat stafijzer wat in de lengte is aangebracht en dat die halve cirkels vormt. In een soort half cirkelvormige kokers, opengewerkte kokers als het ware. Die lijnen die doorkruisen elkaar van die verschillende delen.
Het zijn dan wel taps toelopende kokers, hè? Dat
ja.
Noem je dan ook niet echt kokers, ik weet niet wat dat goede woord is. Konisch, nee?
Ja, iets konisch zijn ze, maar niet helemaal afgemaakt tot in een punt. Het is net alsof je een papier oprolt en dan openknipt. Maar dan zou je het moeten... Maar als je op het moment dat het één kant open is, dan rolt die weer...
Zoals die papieren pijltjes.
Ontvouwt die zich weer. Ja, precies. Ja, maar konisch is inderdaad het woord dan. Ja. En in het verlengde van het beeld, als je die tweede zaal in komt lopen, hebben we op een tafel tegen het bovenlicht, heel mooi uitgelicht, twee beelden op een tafel samen. Ik zie hier ook een foto hier achter je computer van die twee beelden waarop ze op de grond staan.
Mm-hmm.
En in de galerie staan ze niet op de grond, maar op een tafel en ze opgetild. Waardoor ze heel mooi tegen de witte achterwand afsteken. En wat het op een foto oplevert, is dat het ook heel grafisch wordt. Hè? Want als je je hand legt op het vloerdeel, dan wordt het bijna een tekening.
Mm-hmm.
En dat zijn twee beelden die samenhoren en die alle twee opgebouwd zijn uit 10 opengewerkte kubussen. Zijn het exact dezelfde kubussen?
Ja. Het is allemaal van de kleinste maat die je kan maken is van zeg maar grofweg van 10 tot 20. En die andere van 20 tot 10.
Ja,
dus die
precies.
Is precies omgekeerd.
Maar ze zijn precies omgekeerd.
Een klassiek... En ook omgekeerd gestapeld dan.
Exact. Een klassiek procedé zou je kunnen zeggen. Maar wat wel belangrijk is, ook hier weer, is dat Michael Jacklin niet twee exact dezelfde beelden heeft gemaakt. En de een ondersteboven heeft gezet en de ander, de ene op de kleinste kubus staand, werkend naar de grootste. En andersom. Maar je hebt met exact hetzelfde materiaal twee vormen gemaakt.
Mm-hmm.
Ja, dat is belangrijk.
Het is heel spelende
exact.
Wijs. Spelende wijs ontstaan. Ik ben gewoon begon eigenlijk wist ik niet van tevoren wat het zou worden. Ik ben op een gegeven moment gaan stapelen met die kubussen. Hè, van 20 tot 10. Dat is de ribben dus. Van één deel van de kubus, dan weet je gelijk de alle maten. En ik dacht, ik ga kijken hoe ver ik kom als ik stapel. Nou, en dat is dus met 10 delen is dat wel min of meer gelukt. Er is gesmokkeld, want er is ergens één kubus die geheel als draagconstructie voor de volgende fungeert. Maar dat...
Inderdaad. Ja, dat is de enige. Dat is de enige.
Ingezakt. Maar goed, dat was een noodzaak om die hele stapel tot het eind toe te kunnen stapelen, zeg maar. Er is natuurlijk wel ergens gesmokkeld met een lasje hier of daar, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. En omgekeerd is dat ook gelukt, met af en toe toch iets even vasthechten. Maar grofweg ziet het er toch heel natuurlijk uit. En dat moest ook wel, want als dat niet zo was, dan was hij gegarandeerd omgevallen. Want ik heb hem eerst... gewoon op een tafel gezet. Het allereerste moment heb ik hem gewoon op de grond opgestapeld. Maar op een gegeven moment vond ik wel dat ik veel beter opzij naar kon kijken. Dus dan heb ik hem op een tafel verder gemaakt.
Ja, want het is verbazingwekkend. Met name het beeld dat op de foto rechts staat. Mm-hmm. Dat staat op de kleinste kubus. Dat inderdaad uit zichzelf blijft staan. Mm-hmm. Als je ziet met wat daar boven opgestapeld is.
Ja.
Want ze staan helemaal los op tafel. Ze zijn niet bevestigd.
Nee, het staat helemaal in evenwicht, kan je dus zeggen. Het staat in evenwicht. Maar het is ook nog knap dat ze niet over elkaar of in elkaar zakken, natuurlijk. Maar goed, dat is dus toch gelukt.
Dit werk, het heet The Human Touch.
Human Touch, ja, want het mooie eraan is dat aan het eind dan zie je dus de twee kubuspuntjes bij elkaar komen eigenlijk. En dat is eigenlijk bij toeval ontstaan. En voordat die bovenkant helemaal vastgemaakt zat, want uiteindelijk heb ik natuurlijk alles gelassen, ben ik me daar wat meer op gaan concentreren om dat mooi tegenover elkaar en op de juiste hoogte te krijgen. Maar dat is echt een toevalstreffer geworden, dus het is, spelende wijs ontstaan, kan je rustig zeggen.
Dat spelende wijs, daar verwijst die titel natuurlijk ook naar. Zo las ik dat althans.
Nee, je kan er wel nog veel meer associaties mee hebben, hoor. Met zo'n kubus.
Ja, je wijst nu met twee vingers naast elkaar, alsof je God alsof en Adam van Michelangelo.
Ja, Michelangelo nadoet. Maar ja. Zo'n associatie riep het bij mij wel op. In dit geval zijn het kubussen. Dus
nee, maar dat ook ja. Zeker. Want omdat ze zo lang gerekt worden, krijg je ook de indruk dat je te maken hebt met twee gestalten. Ja, dat is een mogelijkheid om het te zien.
Ja, heb je ook. Die associatie had ik ook.
Ja, dus, maar ik vond het ook zo'n mooie titel, omdat je heel duidelijk ziet dat de kunstenaar bezig is geweest met stapelen. He, dat er niet zomaar voor een formule een concept is gekozen. Mm-hmm. En dat volgens dat concept is gevolgd en die dingen staan er op elkaar. Mm-hmm. En dat is het dan.
Nee, maar het verwijst ook naar de Human Touch 1. Of nou ja, die heet gewoon de Human Touch. Dat is een beeld van de vorige tentoonstelling. En daar ging het vooral over kubussen die niet recht keurig ingepast zijn, maar heel slordig eigenlijk een beetje schots en scheef aan elkaar gezet of tegen elkaar zijn gezet, schijnbaar. En daar verwees het natuurlijk ook nog naar, daarom heet het ook The Human Touch 2.
Ja, maar er zit in jouw werk...
Maar het gaat dan niet alleen over hoe ik dat nou zo opbouw, maar ook om dit, maar dan van die twee kubussen.
Ja, ja, dit en dan heb je weer die twee vingers die je tegenover elkaar plaatst in de lucht, zo voor de microfoon. Maar die microfoon die ving dat niet op, dus ik dacht ik zeg het er nog eventjes bij.
Nee.
Ja. Ja, want wat ik bijzonders vind in jouw werk ook, dat is voor jou misschien een heel vanzelfsprekend iets, is dat er werken zijn die de indruk geven dat ze heel rationeel zijn en een consequentie lijken te zijn van een basisgedachte op basis van modules en dergelijke. En als je dan goed kijkt, dan zie je vaak dat dat toch niet zo is, dat er andere beslissingen zijn genomen, maar die zijn dan bijvoorbeeld helemaal orthogonaal. En er zijn ook werken, en er is een serie werken in de tentoonstelling die datgene wat ik nu zeg misschien ook tonen, maar dat je ook dus dat idee van een schijnbare chaos als het ware, hè, het ongereden is misschien een beter woord dan chaos. En er zit iets van het ongereden in die stapeling ook in The Human Touch.
Mm-hmm.
En dat het gebaseerd is op een precair evenwicht, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar dat het precaire evenwicht, die stapeling van die opengewerkte dozen, dat die toch uiteindelijk een geheel vormen en in evenwicht staan. En je hebt een...
En zich tot elkaar verhouden.
En zich ook nog tot elkaar verhouden. En je hebt een viertal werken op tafel staan in de eerste zaal. Dat zijn vrij grote werken.
Ja.
Ik beeld nu iets uit, maar wat zal dat zijn? 80 centimeter of zo?
Nee,
op het grootst?
Nee. Kleine? 50.
50, oké.
Okay. 60.
Maar in mijn geheugen, geheugen zijn ze kennelijk gegroeid.
Het varieert hoor.
Ja.
Het varieert.
Maar dat zijn vormen samengesteld uit weer allemaal van die opengewerkte vierkanten. En die titels die spelen ook een beetje met iets van een karakter, van karakters.
Ja, bij al die vier die delen zit er één kubus van 25 in verwerkt, waarvan ik waar omheen gewerkt is of opengelaten is. Dus, en dat is dan een serie van vier verschillende. En de eerste heet Blocking the Cube. En de tweede heet The Cube Within. En de derde heet Unveiling the Cube. En de vierde heet The Anarchist Cube. En dan staat die gewoon scheef, te midden van alles wat recht is. Nou ja, goed.
Ja,
maar, het is heel simpel, het is ook een beetje ironisch.
Ja, maar
het
is ook, het is toch ook heel... Kijk, die titels die geven dat ook wel aan natuurlijk. Er zit iets theatraals in, in die zin.
Ja.
Hè, dat de kubus als het ware personage wordt.
Mm-hmm. Ja, ja.
Toch, in zekere zin.
Ja. In dit geval wat minder, maar de kubus is... toch zie je dat ook nog altijd wel. De kubus blijft toch altijd een soort van symbool voor de menselijke rationaliteit. Maar dat zie je ook veel in films. Of in science fiction films kom je dat nog altijd wel tegen. En in andere... Ja, het is een beetje klassiek en natuurlijk ook het vierkant. Het is allemaal, dat hoort heel erg bij het modernisme nog steeds. Ja, dit hele beeld, die vier delen bij elkaar, is natuurlijk een grote ironische... Ja, het is een ironisch beeld, gewoon.
Beschouw je het als één werk?
Aarzeling. Ja, dat is een beetje moeilijk. Het is in elk geval een serie, laten we het daarop houden. Het is een serie En nee, ze hoeven niet per se bij elkaar te zijn. Maar ze maken wel een onderdeel uit van een geheel. Dat zie je aan de titels.
Exact, dat zie je in de titels, maar ook aan en het spel wat je speelt. Hoe is dit beeld ontstaan bijvoorbeeld? Wist je dat je dat basisidee van die grotere kubus ingebed in die andere rechthoekige,
ja,
opengewerkte doos en wilde plaatsen?
Heel eenvoudig ontstaan hoor. Ik bedoel, toen ik eraan begon wist ik ook eigenlijk niet precies wat het zou worden. Maar wat eigenlijk een aanleiding is, dat is eigenlijk een woordelijke aanleiding. Wat ik altijd wel een leuke uitdrukking vond. Als ik bijvoorbeeld zelf geen goede idee heb om aan de slag te gaan, dan zeg ik wel eens, ik heb een writersblok. Wat schrijvers hebben, maar ja, ik maak er dan iets visueels van. En die eerste heet dan ook, maar dat ben ik geloof ik, ik weet niet wanneer ik erop kwam. Maar pas tijdens het maken, of misschien wel bij de tweede of derde van de serie. Maar de eerste is dus gewoon blocking the view. En dan wordt dus gewoon de kubus
aan het zicht ontnomen.
Aan het zicht ontnomen. Nou ja, maar ja, goed, voor mij is dat iets wat ontstaan is, ja, uit de writers block. Ja.
Maar dat is ook mooi toch, omdat hij wordt aan het zicht ontnomen, terwijl het eigenlijk niet kan, omdat het allemaal volledig opengewerkt is en opgebouwd uit stafijzer. Alleen is het zo dat je eigenlijk als het ware door de bomen het bos niet meer ziet.
Ja.
Nee, je ziet.
Je ziet nog wel, bij die kubus blijft natuurlijk wel zien als je het eenmaal weet. Want het valt op. Dat is natuurlijk wel één leegte van 25 bij 25 bij 25.
Tuurlijk, maar je hebt interferentie met alle staken en zo. Dus als, ja, als je in het begin kijkt, dan zie je het nog niet.
Nee.
Maar dus het basisidee was dus die grote kubus, mm-hmm, en dat spel dus.
Ja.
Zo eenvoudig was het.
Ja.
En daar ga je dan mee aan de slag.
Ja.
Dus ook, want voor mij is dit, ik kan me niet herinneren dat ik, want dit is heel theatraal.
Ja, en het is ook heel theatraal. Ja, dat, ja. Ik heb het ook eigenlijk komisch bedoeld, maar ja, het is, ik kan het niet uitleggen waarom het nou ook iets komisch. Je kan het natuurlijk, het heeft ook iets heel anarchistisch eigenlijk ook. Het schopt eigenlijk ook tegen van alles aan.
De laatste heet ook niet voor niks die Anarchist Cube.
Ja, daarom. Ja, daarom. Ja, die zit er niet voor niks bij.
Ja, maar de luisteraar die ziet dat natuurlijk niet. Maar zodra ik dat werk noemde, kreeg jij een glimlach op je gezicht.
Ja, ja, nou ja, goed. Misschien, ja, voor, nou ja, doet er niet toe verder.
Ja, maar is dat dus dan zo dat het resultaat dat effect op jou heeft? Of is het zo dat je tijdens het maken al dat plezier hebt?
Ja, ik had er zeker plezier in. Ja, dat wel. Maar ik wist, ja, eigenlijk wist ik daar, het groeit gaandeweg. En wanneer ik nou het compleet in mijn hoofd had. Ik bedoel, het enige wat ik weet is, je moet het niet overdrijven. Je moet er geen 5 van maken. Je moet er geen 10 van maken. En ik vind 4 altijd net mooi, zeg maar.
Ja, is
voor
dat
voor een serie, ja, dat heb ik vaak, ja.
En die werken, of wat voor periode zijn ze tot stand gekomen? Zoals de Lus en deze Cube-serie?
Ja, dat is een beetje lastig. Ik moet de hele tijd eigenlijk een lijstje erbij halen, want ze zijn
Dat kan ik wel doen.
Ja, anders. Ik ben helemaal wat chaotischer geworden. Het is, ja, dit is uit 22, die heb ik vorig jaar gemaakt.
Het is allemaal heel recent, zie ik. Het is allemaal het is vanaf 21 en 22.
Nee, 19 ook, want die liggende, het liggende beeld is uit 2019.
21 staat er in de galerielijst.
Oh.
Ga.
Ja, inderdaad, voor het
voor het afmaken.
Nee, 21 klopt er. Ja, voor de laatste afwerking. Ja, oké. Okay.
En allemaal gepoederkoot stafijzer en dan behalve dan die 2 lussen die daar dan van afwijken.
Ja, het is toch 2019 ontstaan, dat weet ik wel, liggende beeld. Maar goed.
Want hoe gaat dat?
Kijk, ik maak het eerst en dan blijft dat ook nog een tijd liggen. En het zou eigenlijk eerst in de tentoonstelling van 2021 meedoen, maar dat was het eigenlijk een beetje te veel. Dus dat hebben we toen niet gedaan, maar ik wou het toch laten zien. En er gaat altijd een lange tijd tussenheen. Tussen dat ik iets gemaakt heb en ik het ook nog laat coaten. Hè? Dus gaat ook nog altijd een tijd overheen. Maar goed, maar deze is van vorig jaar. Dus van die vier kubussen, dat is vorig jaar. Ja.
Is er een reden waarom daar die tijd tussen zit, tussen dat coaten? Is dat ook omdat je aan het beeld wil wennen nog?
Ja, ik moet er zelf ook aan wennen. En me afvragen, ja, wil ik dat wel laten zien of zo? En
is dat altijd zo of heb je dat alleen met sommige werken?
Sommige werken, ja. En sommige dingen die ik maak, die vind ik gelijk, vind ik echt top. En soms weet ik ook gelijk van, ja, dit noem ik dan een topper voor mezelf.
Oh ja.
Voor mezelf, ja, dit is wel een topper.
Ja, dus dat
dat heb ik met die van de uitnodiging.
Ja, precies. Dat vind, is die, dat vind ik de Human Touch 2.
Ja.
En is het dan zo dat je daar nog eraan moet werken? Of moet je hem als het ware laten besterven, zo'n werk, dat je eraan went? En dat je... Want dat wennen, dat is ook iets dat je iets hebt gemaakt kennelijk, wat je misschien niet herkent dan?
Dat kan, maar dat is ook niet altijd zo. Ik bedoel, soms weet je gelijk of het wel of niet goed is, of dat het wel of niet interessant is, of het werkt helemaal niet. Maar ja, gaandeweg leer je ook van tevoren te weten van ja, dit gaat wel werken en dat gaat niet werken. Dat is nog een, ja.
Maar soms heb je er één tussen zitten die wat tijd nodig heeft.
En ja, het moet allemaal niet te moeilijk worden. Hè? Dan als dat, nee. Nee, ik heb daar niet zo'n probleem mee hoor. Nee.
Dat hoeft ook niet.
Nee.
Ik ben hier ook niet om je allerlei problemen aan te praten. Mm-hmm. Ik ben er ook niet gevoelig voor, denk ik, als ik dat zou willen. Dat zijn mooie dingen. Ik moest ook eventjes denken aan Constant.
Constant Nieuwenhuis.
Ja.
Ja, dat werk, dat ken ik wel. Ja.
Natuurlijk ken je dat werk wel. Ja. Dat kwam pas later, hè? Dus niet toen ik het werk zag, maar toen ik op de fiets zat naar huis, mm-hmm. Naar mijn galeriebezoek, toen dacht ik zo van, oh ja, omdat dat die opengewerkte structuur en zo.
Ja, dat met name over zijn modules.
En, ja, precies. Ja. Alleen die zijn,
Die
zijn bij hem veel ijler, hè, natuurlijk.
Hij heeft ze ook geschilderd, natuurlijk.
Ja, exact.
Maar nee, het Haagse Gemeentemuseum heeft die op zaal staan. Of had ze op zaal staan, ik weet niet. Ik heb ze allemaal gezien. Ik heb ze ook wel eens in Amsterdam gezien, hoor, in Stedelijk.
Ja, en ik heb ze ook een Documenta gezien. Ja. Een keer.
Nee, dat zijn bekend. Ja, dat zijn van die... dat vond ik wel heel vroeger, toen ik echt nog klein was. Of nou ja, klein, toen puber, of zeg maar. Rond de 15, 16 vond ik dat... fascineerde me wel, ja. Maar ja, dus, daar zit er geen rechte lijn. Die werkte niet echt met rechte lijnen. Zeg maar.
Wilde je toen nog beeldhouwer worden?
Ja, toen wist ik dat wel. Ja, ik wil in elk geval beeldend kunstenaar worden. En was ook vrij snel... Ja, toen wilde ik al echt... Ik heb nog... Nee, beeldhouwer wou ik al vrij snel, ja.
Grappig is dat toch altijd, hoe zich dat aandient...
Ja.
Ja, nee, dat zijn van die dingen. Ja, daar heb je geen antwoord op, toch?
Nou, jawel. Het ligt natuurlijk ook daar waar, hoe je opgroeit en wat je van je ouders meekrijgt. Mijn ouders hadden aardig wat kunst aan de muur hangen, of aardig wat, een paar werken. En kenden ook wat kunstenaars. En daar ben ik ook wel op bezoek geweest en in het atelier geweest. En dat werkte wel inspirerend, ja.
Ja, nou ja, maar kijk... Michael, bij mij werd er thuis gevoetbald, maar ik ben geen voetballer geworden.
Nee, dat weet ik. Maar goed, als je vraagt van, of nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar nee, dat kan.
Ja.
Maar er zijn voorbeelden dus bij mij thuis waar. En dat vond ik, prettig.
Ja, maar er is toch ook met beeldhouwers toch altijd iets dat er al een fascinatie is voor de materie.
Wat ik ook altijd ontdekt heb, is dat ik ijzer altijd heel fascinerend vond. Dat is eigenlijk ook een heel vroege ontdekking voor mij geweest. Toen wandelde ik in mijn eentje door het bos en dan vond ik wel stukjes ijzer en die nam ik dan mee naar huis. Dat vond ik gewoon een mooi materiaal. Ja. Ja, wat ook nog, ik weet niet precies hoe dat nou zit, ik ben er nooit diep in gegraven, maar toen ik dus in 56 geboren, toen Nou, wanneer ging ik in mijn eentje in het bos wandelen, toen ik 7 was, 6, 7. Toen lagen er ook nog allemaal bunkerresten in het bos. Dat is ook altijd, misschien heeft het daar ook nog wat mee te maken. Zou kunnen. Ik weet het niet.
Maar dat zegt wel heel veel, denk ik. Die fascinatie, ja, daar ben je daarmee geboren. Dat is een soort gevoeligheid die jij hebt.
Ja, en ik vond Lassa altijd ontzettend interessant. Terwijl het nergens in mijn omgeving kon ik het zien. Moest dat later op de Rietveld Academie, kwam ik daarmee in aanraking. En toen vond ik dat allemaal heel fascinerend en leuk. En ben ik snel op ijzer. Op de Rietveld ben ik met dat ijzer aan de slag gegaan, of kon dat.
En dat is ook nooit veranderd?
Nee, het is zo gebleven inderdaad. Wat dat betreft heb ik geen spijt. En ik ben wel allergisch voor sommige houtsoorten. Dat speelt ook meer mee. Maar goed.
Want je hebt ook beelden in hout gemaakt?
Nee, ik heb wel eens ontdekt dat ik van bepaalde houtsoorten, dat ik daar allergisch voor ben. Dus daar moet ik daar niet te veel mee werken. Ik heb trouwens 1 houten beeld gemaakt. Die staat nog altijd op mijn website. En daar was ik ook allergisch voor, voor dat hout. Dus dat is ook een reden eigenlijk waarom ik met ijzer werk.
Nee, want kijk, je hebt beeldhouwers die graag 1 keer in de zoveel jaar van materiaal veranderen, bijvoorbeeld.
Ja. En, nee, ik heb me ook altijd toegelegd op 1 materiaal, omdat je dan ook het verst komt in je ontwikkeling als beeldend kunstenaar. Dat is ook belangrijk als je je op 1 materiaal richt.
Ja, is dat op die manier ook een hele doelbewuste keuze geweest?
In mijn geval werkt dat zo.
Ja. Maar is dat ook een keuze geweest voor jou?
Ja, dat is echt een keuze. En ook praktisch, hè? Want je moet dingen zelf kunnen maken. Want alles uitbesteden is gewoon niet te betalen voor een kunstenaar. Ja, wel later als je een opdracht krijgt. Of als je geld gespaard hebt, dan kan je wel eens wat laten uitvoeren. Maar als je het verder niet doorverkoopt, dan is het een kostenpost. En bovendien leer je veel meer van dingen zelf maken, want het genereert gewoon nieuwe ideeën. Ja. Maar vandaar dat ik dus een hele eenvoudige ijzerwerkplaats heb.
Maar het is ook een soort economie van het maken die jou aanspreekt, heb ik de indruk.
Ik vind het zelf maken is ontzettend belangrijk om op nieuwe ideeën te komen.
Ja. Michael, dankjewel voor dit gesprek.
It's my pleasure.
De tentoonstelling is nog tot begin april te zien bij Galerie Schleeuwen, Various Thoughts 2. Thank you.